Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 januari tot 25 januari loopt de gebedsweek voor de eenheid van christenen. Naar aanleiding hiervan kan u tijdens deze week dagelijks luisteren naar de podcastreeks Kerk in Zicht. Dit jaar met als thema bidden.
Ja, volg mij maar naar hier.
En welke richting wandelen we nu uit?
Wel, naar daar. Dat is de richting Vogelhutje.
Dit is Arnoud.
Vaak als ik hier wandel, dan vind ik het zo geweldig om mezelf te bevragen hoe dat alles is ontstaan. De vragen van, van waar komen we? Grote levensvragen, hè? Van waar komen we? Wat doen we hier? En hoe past bidden daar nu in?
Arnoud is iemand die bidden als tweede natuur ziet.
Het steeds zoeken naar antwoorden en betekenis. Ik denk ook dat dat een beetje de mensheid beschrijft. Dus ik dacht, de Bourgogne is hier de ideale plek voor.
Voor niet-Gentenaars, de Bourgogne is een natuurreservaat.
Ik ben een echte Gentenaar. Vroeger woonde ik hier vlakbij zelfs. En ja, die periode dat ik hier vlakbij woonde, dat ging ik denk, wekelijks naar hier een wandelingsje doen. Ben hier zelfs nog gaan lopen. Heel vaak gaan bidden, nee, om over het thema zeker te blijven praten.
Ik ben Chiara en maak een reportage over gebed. En gebed, dat klinkt vandaag de dag in onze samenleving waarschijnlijk voor velen als een eigenaardigheid. Alhoewel, wie heeft er nog nooit een schietgebedje gedaan? In 7 afleveringen verken ik samen met Arnoud van der Meijeren en later ook Shirin Irani de rol van gebed in heden en verleden. Ik zwerf rond in boeiende geschiedenissen, maar ook in persoonlijke verhalen, leer en passant de kunst van het bidden en vraag me af of het meer is dan enkel een hotline voor hopeloze hulpvragen. Let's go back. Let's go on back to our Father, praying ground.
Ik ben Arnoud, ik ben christen, ik ben geen theoloog. Ik ben acteur, theatermaker, bij onder andere Theater Over Hoop. Maar ik probeer zowel in mijn beroepsleven als in mijn persoonlijk leven mijn geloof uit te dragen. Ja, en daar speelt gebed natuurlijk een heel belangrijke rol in. Ik ga je vandaag specifiek wat inleiden in de context en de relevantie van gebed. En de natuur leek mij daar de ideale locatie voor. Weg van het lawaai, weg van alle afleiding van het dagelijkse leven, om over dit thema te praten. Ready?
Yes! Arnoud, je bent christen en ook toneelmaker. Als je dan zo in de natuur rondwandelt, krijg je dan soms ook ingevingen voor een nieuw toneelstuk? En zit er dan soms een spirituele component aan of niet per se?
Zeker. Ik denk bij mijn stukken zit er altijd wel iets in van spiritualiteit. Al gaat de kijker dat nooit echt merken, voor mezelf wel. En als ik in de natuur wandel, dan denk ik heel vaak na over de levensvragen, al biddend. En dat geeft heel veel inspiratie voor, ja, wat zijn die grote levensvragen? Het zijn juist die vragen die heel interessant zijn om in theater of in film te gieten. Dus ik vind dat fantastisch om te denken over mijn eigen worstelingen, die in gebed te brengen en dan juist daar de inspiratie uit te halen.
Maar is gebed eigenlijk niet gewoon iets van vroeger? Speelt dat nog echt een rol in het leven van de hedendaagse mens? Allee, dat is toch alleszins geen zichtbaar fenomeen meer, hè?
Goh, het woord gebed, dat klinkt misschien voor vele mensen niet meer van deze tijd. Maar toch denk ik wel dat dat vandaag nog een hele grote rol speelt. Als voorbeeld, in Europa klinkt nog altijd de kerkklokken. Dat was oorspronkelijk bedoeld voor mensen op te roepen van, hey jongens, het is gebedtijd. Hetzelfde in islamitische landen, hè. Daar doen ze het met gezang, dan uit de moskee en gaan de moslims gaan bidden. Of de joden met de klaagmuur,
De gebedsbriefjes die ze daar dan insteken.
De gebedsbriefjes, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, ja. Een vrome moslim zal elke dag in het Arabisch zeggen, in de naam van Allah. Een katholiek die doet vaak voordat hij gaat eten of slapen nog een kruisteken.
Voor veel mensen maakt het woord gebed wellicht een verouderde indruk en lijkt het niet meer van toepassing in deze tijd. Maar is dat wel zo? Wereldwijd lijkt gebed een belangrijke gewoonte te blijven. Zie de vele culturen waarin het wordt gezien als een manier om met het onbekende om te gaan. Kijken we dan misschien te veel met een westerse, seculiere bril naar een fenomeen als gebed? Om het met een uitspraak van een van de meest geleerde mensen ooit te zeggen, de heer Einstein. Het allermooiste wat men kan ervaren is het mysterieuze. Het is de bron van alle ware kunst en wetenschap. Degene voor wie emotie als een vreemde is, wie niet meer stil kan staan om zich te laten verwonderen en in ontzag te komen, is zo goed als dood. Dit gevoel staat centraal in echte religiositeit. Ook in het Westen lijkt gebed als manier om met het onbekende om te gaan niet verdwenen. Zo duidde onderzoek tijdens de coronacrisis op een wereldwijde piek in gebed als Google-zoekterm, ook in België.
Dus bidden maakt onderdeel uit van ja, zowel vrij elke godsdienst van elk land. Zelfs als het in de loop van de jaren een seculiere koers gaat varen.
Maar jij ziet hier toch geen mensen in het openbaar bidden, hè?
Oh ja, toch wel. Zo. Een paar maanden geleden was ik met mijn verloofde onderweg naar Nederland. We stopten langs een autostrade, een restaurant. En aan de McDonald's om dan naar de toiletten te gaan. En er zaten twee moslims die aan het bidden waren op een matje. En ik vertelde dat toen aan mijn verloofde, die Nederlandse is. Dus ik zei van, hey, kijk, super uitzonderlijk dat je dat hier ziet. En ze zei, maar ja, in Nederland niet. Hè. Ik denk dat het veel te maken heeft met cultuur en gewoontes. Ja, hoe ziet bidden eruit? Ik bid als ik aan het wandelen ben, gewoon in mijn gedachten. Niemand die dat ziet of hoort. Maar bijvoorbeeld mijn laatste verjaardagsfeestje, we waren met mijn beste vrienden waren we iets gaan eten in een restaurant in Gent. We zaten daar met 12 man, waarvan dat er één iemand luid op begon te bidden voordat we gingen eten. Ken je dat fenomeen van je wilt een rode auto kopen en plots zie je overal rode auto's?
Ja,
of je koopt een nieuw truitje en wat zie je?
Ja, iedereen heeft dat truitje aan.
Exact,
ja.
Dat verschrikkelijk. Het is omdat we er juist mee bezig zijn dat dat rapper onze aandacht trekt. Dus wie dat er niet mee bezig is, die heeft daar ook gewoon geen oog voor.
Ja.
Anderzijds denk ik dat we ons ook soms een beetje schamen en inhouden om in het publiek te bidden. Bidden bijvoorbeeld voor je eten als je op restaurant zit. Waarom niet?
Ik denk dat voor niet-gelovigen bidden klinkt als het... Weet je, als het opzeggen van een mechanische formule, zo. Snap je dat men dat denkt?
Ja. België heeft voornamelijk een Rooms-Katholieke achtergrond, Rooms-Katholieke geschiedenis, waar men ook gewoon is om teksten al lezende te bidden. Mijn groottante die zei vroeger altijd, ik ga voor u lezen, in plaats van ik ga voor u bidden. Ik heb dat zelfs nog eens moeten vragen aan mijn moeder, van wat bedoelt die? Alhoewel dat dan natuurlijk niet voor alle Rooms-Katholieke mensen geldt. Maar vraagt je het aan het grootste deel van Nederland, dan zullen ze dat daar niet denken. Omwille van de geschiedenis met Calvijn, dat dat daar meer protestants is. Dus minder traditie met bidden van teksten en meer bidden van gedachten. Vragen in eigen bewoordingen. By the way, mensen die bidden, van welke strekking dan ook, vind ik absoluut geen dommerikken. Ze zien gebed niet als een toverspruk die al hun problemen oplost, maar eerder als een moment om hun hart te luchten of raad te vragen aan iemand die boven onze problemen staat en die het veel beter weet en een veel beter overzicht heeft.
Nog anderen misschien zullen zeggen dat het dwaas overkomt om te babbelen tegen iemand die je niet ziet en niet rechtstreeks antwoordt.
Ja, dat kan. Ik ervaar dat zelf anders. Trouwens, als ik er zo over nadenk, dan zijn toch eigenlijk de belangrijkste gesprekken in ons leven vaak die gesprekken in onszelf. Ja. Tegen ons geweten. Dat stille stemmetje in ons hoofd, dat ook geen fysieke verschijning heeft, nog luid opspreekt tegen ons. Maar het bestaan ervan zal niemand in twijfel trekken.
Wat is gebed nu eigenlijk? Dat hangt uiteraard van je religie af en ook daarbinnen is er geen vast stramien of gewoontes. In de monotheïstische religies kan een gebed zowel in gedachten, luidop als gezongen zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan het boeddhisme in Tibet met die gekleurde vlagjes daar. Voor hen zijn die vlagjes ook gebeden. Overkoepelend gezegd lijkt gebed een vorm van communicatie, soms een toewijding of een verzoek, waarin mensen zich richten tot een hogere goddelijke macht om dankbaarheid te tonen, hulp te zoeken en hun diepste verlangens en zorgen te uiten. Dus bidden blijkt meer te zijn dan alleen iets vragen.
Bidden voor mij is praten met God. Praten zoals ik dat tegen een goede vriend doe of tegen mijn partner doe. Het is iets waar ik heel veel belang aan hecht. Ook via liederen zingen naar God of soms heel gestructureerd een aantal gebeden te bidden. Ook hangt het af van uw persoonlijkheid. Ikzelf ben een enorme creatieveling. Kunst kan ook een gebed zijn of een aanbidding zijn. In Colossense, daar staat er dat we alles wat we doen, dat we dat moeten doen alsof het voor God is. Als ik theater maak en optreed, dan begin ik steeds in een backstage met gebed. Ik ga altijd God vragen om op de eerste rij te gaan zitten. Dat het niet gaat om, hey jongens, kijk eens hoe ik kan acteren en kijk eens naar mij. Maar dat gaat van, hier ben ik met mijn kwetsbaarheid voor God te spelen en geniet er maar mee van. Ik vind dat je dat merkt wanneer dat gefaked is. En de performer de eer vooral naar hem laat gaan. Steeds als ik een script schrijf, dan vraag ik ook aan God om leiding. Dat duurt soms maanden. Maar als ik dat script dan een paar jaar later opvoer, dan merk ik dat God wonderlijke dingen doet in die tekst. Mensen horen woorden die gespeeld worden en zien het op de manier waarop het gespeeld wordt. En die komen dan achteraf soms naar mij en die zeggen van ik had die of die link gezien. En dan denk ik, dat is mij nooit opgevallen, maar inderdaad. En dat vind ik dan de kracht van kunst maken als een aanbidding voor God.
We gaan het in een latere aflevering ook over de rol van gebed in de geschiedenis hebben. Maar kan je een voorbeeld geven van de impact van gebed in onze moderne tijd? Hier in het Westen?
Ik denk aan Martin Luther King. Wacht, ik heb hier een stuk van zijn biografie op mijn gsm staan. Is het oké dat ik het even voorlees?
Ja.
Maar kijk, op het moment dat hij eigenlijk hulpeloos was en hoe niet meer kon, dan riep hij uit, wacht, zei. Ja, hier. God, ik probeer het juiste te doen, maar ik ben zo bang en ik kan het niet toelaten dat de mensen me zo zien. Want als ze zien dat ik zwak ben en de moed verlies, zullen ze zelf wankelen. Ik ben aan het einde van mijn krachten. Ik heb niets meer over. Ik ben op het punt gekomen waarop ik het niet alleen aan kan.
Als je een redelijk recent voorbeeld zoekt van mensen voor wie gebed van onschatbare waarde was, is Martin Luther King inderdaad het bestuderen waard. De Amerikaan die voor altijd in mensen hun geheugen gegrift zal staan als de man van I have a dream, de droom over gelijkwaardigheid tussen mensen, was een christen die als jonge dominee de roeping van God voelde om te prediken tegen racisme en armoede. Ondanks doodsbedreigingen, afranselingen, arrestaties en brandstichtingen aan zijn huis, bleef hij allerlei geweldloze acties organiseren. Nu wordt Martin Luther King vaak bewonderd, toen door een groot deel verguisd. Maar wat velen vandaag niet meer weten, is dat hij ook van mening was dat geen van zijn activiteiten succes had kunnen hebben als de basis van gebed er niet geweest was. Hij was ook niet beschaamd om daarvoor uit te komen. In zijn autobiografie staat dat gebed de enige manier bleek te zijn om onder de bedreigingen overeind te blijven. Het gebed dat Arnoud voorlas werd een kantelpunt voor Martin Luther King. In zijn memoires schrijft hij dat hij zich terug vernieuwd voelde, dat zijn strijd niet hulpeloos of hopeloos was.
En na dat gebed voelde hij zich herboren, hè? Want hij ervoer dat God zei dat hij niet alleen was en dat hij naast hem stond.
Kan je ook bidden als je absoluut gelooft dat God niet bestaat?
Goeie vraag. Ik denk van niet. Als we uitgaan van dat gebed binnen het christendom een communicatie is met God, dat lezen we in Hebreeën 11:6. Daar lezen we, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welvallig te zijn. Ja. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Daarom denk ik dat we dus ook eerst moeten geloven om tot God te komen. Want als je standvastig gaat kiezen voor een atheïstische overtuiging en daar consequent in bent, dan geloof je eigenlijk dat bidden geen enkel nut heeft. Trouwens, ik geloof ook niet dat je atheïst bent van beide geboorten. En ook niet omdat je zo opgevoed bent.
Ja.
Want zelfs christenen die christelijk zijn opgevoed, moeten ook hun eigen keuzes maken op een bepaalde leeftijd waarvoor ze staan.
Jij bent christen. Je gaat naar een evangelische kerk of specifieker een pinksterkerk. Er zijn grote verschillen tussen hoe jij bidt en hoe in andere religies gebeden wordt. Maar hoe ervaar jij dat eigenlijk?
Ik denk zeker dat er verschillen zijn. Een van de grotere religies, de islam, vergeleken met het christendom, dat verschilt al super hard. Maar zelfs binnen het christendom gaat het naar een reformatorische kerk die hechtte heel veel belang aan het bidden of zingen van psalmen. Sommige katholieken hechten heel veel belang aan het bidden met een kaars of met een rozenkrans. Terwijl dat ik dat helemaal anders ervaar en eerder bid met teksten of gedachten of liederen. Een spontane bewoording dus. En dat is ook heel eigen aan onze kerkgemeenschap, dat we vooral in spontaniteit bidden en niet echt in een formaliteit. Dus men kan overal en altijd bidden en kan ook in eigen woorden bidden.
Tot slot, is gebed een monoloog of dialoog?
Voor mij absoluut een dialoog. Gods stem verstaan, dat is een uitdaging. Bij mij vaak door gedachten, bij een ander doorheen de natuur of nog bij een ander doorheen muziek. Of teksten die ze lezen in de Bijbel, maar hij spreekt.
Wilt u meer horen, dan is er morgen weer een nieuwe aflevering. Dan duiken we dieper in het thema gebed, maar door een historische lens dan.
Ik ben Daniel Hakelbracht, ik ben gehuwd met Martien de Keizer. We hebben samen 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Ik ben een gelovig christen en gepassioneerd volger van Jezus. Sinds 2020, coronatijd, zijn wij naar Averboden verhuisd. Omdat deze plek onder andere een plek is waar heel veel natuur is en heel veel rust en stilte te ervaren valt. En waar wij ons thuis mogen voelen en gemakkelijk de tijd vinden om bij de Heer te zijn en om te bidden. Gebed is iets wat dat deel uitmaakt van mijn dagelijks leven en dat mij geweldig beweegt om met Hem te spreken en om naar Hem te luisteren en om aan te voelen van goh, wat zou Hij daar nu over denken, mijn schepper, mijn vader. En daar zijn we heel blij om dat te mogen getuigen, ook naar andere mensen toe.
We gaan weg uit het centrum van Averboden.
Ja, ja, centrum. We zullen langs daar gaan.
Ja. Als u gaat bidden, hoe begint u daar dan aan?
Ik heb daar niet recht een methode, maar meestal wandel ik een poos en dan kijk ik wat rond en dan begin ik eigenlijk met dankbaarheid en verwondering van de pracht van de natuur, van de stilte, dat ik hier mag zijn, dat ik hier mag gezond zijn, dat is allemaal relatief, maar dat geeft me die voldoening. En vanuit die voldoening, vanuit die vreugde, druppelen er en sijpelen er gebedsonderwerpen voor mijn geest, die komen voor mijn geest en dan uit ik die. En dan zeg ik die, ja, dank u vader voor deze dag, dank u voor deze ontmoeting, dank u voor dit moment en dank u dat jij al zoveel gebeden verhoord hebt en dat jij nog bezig bent om gebeden te verhoren.
Bidden is Gods idee?
Ja, ik denk dat wel. Omdat hij onze noden kent. Hij is zich meer dan bewust van onze menselijke beperktheid en onze menselijke afhankelijkheid. Dus in die zin denk ik dat hij dat zelf bedacht heeft, dat door die communicatie en door dat gesprek en door het luisteren naar zijn antwoorden, dat hij dat aan ons toevertrouwt dat hij de bedenker daarvan is. En als we zien dat het welk een therapeutisch effect, welk een veranderend effect, welk een doorbraakeffect het gebed dan op zich heeft, zowel in onszelf als in de antwoorden die hij er dan aan geeft, dan denk ik, ja, dat kan alleen maar zijn bedenksel zijn. Dat kan alleen maar hij eigenlijk bedacht hebben, omdat het zo heilzaam is voor de mens. We gaan hier stilaan op het veerkrachtpad komen. Ik ga eigenlijk nu naar het eigenlijke startpunt en dan gaan we zelfs hier terugkomen.
Oké.
Wat overtuigt u nu eigenlijk dat God werkelijk luistert? Want mensen zullen dat misschien in twijfel trekken. Je hoort niets, je ziet niks, je...
Nee, dat klopt, maar ik ben soms verbaasd door de antwoorden die er soms snel komen en soms helemaal niet komen, maar dat het wel bij mij iets teweeg brengt als ik met hem communiceer. Wat mij betreft denk ik van, wauw, hoe bijzonder is dat?
Is dat een kwestie van u vraagt en u krijgt?
Dat zou natuurlijk heel aanlokkelijk zijn. En dat is dus niet het geval.
Is dat een probleem?
Ja, dat is, menselijk gezien is dat niet leuk. We hebben graag antwoorden. En als we dan geen antwoord krijgen, ja, dan kan dat een stuk ontmoedigend werken. Dan kan dat misschien teleurstelling teweeg brengen. Dat klopt. Maar ook daarin is hij zo liefdevol, dat ondanks die... het onbeantwoord blijven of het niet verhoord worden van dat gebed. Ondanks daardoor worden we toch aangespoord omdat er in de veelheid van de gebeden die dat we hebben gebeden of gevraagd hebben aan hem, zijn er toch altijd zaken die wel beantwoord worden. En dan stopt het niet omdat je ontmoediging hebt opgelopen om de een of het andere, maar verwacht je dat ook misschien nog wel in orde gaat komen. Dus dat is eigenlijk een continu proces van veelheid van vragen. Een aantal dingen die beantwoord worden, maar het verder zetten van de relatie en van de communicatie met hem.
Is communicatie iets moeilijks?
Goh, ik denk, sommige, nee, ik denk het niet. Maar om te communiceren en om met elkaar in gesprek te gaan, om die relatie te maken, ja, dan moet je met meer dan één zijn. Dus daar hoort ook het luisteren bij. Want anders weet je niet wat de ander gezegd heeft. En ja, dat is toch ook belangrijk, vind ik.
Maar ja, dan komen we communicatie met God. Daar zit een ongelijkheid in. God is veel groter dan wij, hè?
Ja, dat klopt. Dus we zijn daar afhankelijk van hem. En we zijn zijn kinderen, dus in die zin heb je ook de relatie ouders-kinderen dat daarin herkend mag worden. Waar de oudere het meerder is of het grotere is of groter is. Maar in de dimensie met God is hij nog oneindig veel groter en oneindig veel machtiger. Maar wel liefdevol. En dat is ook bijzonder met betrekking tot communicatie, dat wij communiceren met iemand die liefdevol is. Dat is de extra kers op de taart. Omdat als je met iemand mag spreken die liefdevol is, dan moedigt aan om te blijven spreken. Dat is anders dan iemand die dat hard is, of die dat boos is, of die dat kwetsend is. Ja, dat maakt een groot verschil, die communicatie met de Almachtige Vader.
In de stilte van
zullen we opnieuw het Vlonderpad overlopen?
Vlonderpad over.
Oké.
Okay. Ja,
super.
Dat is goed.
En dan gaan we zo naar rechts. En dan gaan we echt zo naar omhoog, naar die duin eigenlijk stappen.
Het zand in.
Het zand in, ja.
Als u nu hier door die bossen loopt, God luistert?
Hij is alleszins geïnteresseerd om ons te horen en te aanhoren. Dus ik ga ervan uit, als ik mijn gesprek open met hem, dat hij luistert. Soms als ik de gelijkenis met een gsm mag gebruiken, dan moet ik al iemand zijn nummer intikken. En dan roep ik hem op of dan bel ik hem op. En dan moet ik gewoon wachten tot als er iemand anders, die betrokken persoon, de telefoon opneemt. Maar bij God hebben we een onmiddellijke open lijn. Hij is altijd beschikbaar. 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Dus daar is geen beperktheid naar hem toe. Of dat je hem 's nachts zou opzoeken of overdag. Zijn werkdagen zijn onbeperkt. En dat is zo heel bijzonder dat hij onmiddellijk beschikbaar is voor ons.
Is bidden dan een soort hulplijn, hulpdesk, hotline, hoe noem je dat?
Ja, dat vind ik wel. Dat is terecht, zoals je dat noemt. Omdat we vanuit onze menselijkheid ervaren dat we het niet kunnen oplossen. Dat we het niet kunnen allemaal in de hand houden en alles in kunnen blijven besturen. Dus bij hem is er een helpdesk en is er een hulplijn waar we met al ons hulpvragen, met al onze noden, met al onze beperkingen terecht kunnen. En dan verwachten en hopen dat er antwoorden komen, dat er situaties zich aandienen waar dat we van herkennen. Hier zijn de antwoorden. Moeten we hier boven even halt houden. En dan krijgen we toch letterlijk het beeld wat dat veerkrachtpad wil ons aantonen. We zien ook over de uitgestrektheid. We moeten daar niet verheven over doen. Maar we voelen ons een stukje opgetild. Vandaar misschien dat veerkracht naam gebeuren. We voelen ons een beetje opgetild uit de aardse moeilijkheden of de beslommeringen. En mogen we het eigenlijk allemaal een stukje overschouwen. Bekijken van hoe prachtig is dat. We zijn hier en het is hier een stiltegebied. Dat maakt dat het hier heel stil is. En ook dat geeft je veerkracht om dat stilte laat toe dat we hier kunnen luisteren en de impact van de natuur op ons wezen laten inwerken. Af en toe horen we in de verte wel een auto en ik ratel nu maar als we het even stilmaken dan... Dan horen we de vogels. En dat geeft mij ook De vreugde om met hem te praten, om te bidden, de stilte.
Gaat bidden in zo'n omgeving dan vanzelf?
Vanzelf is misschien ook wat kort door de bocht, maar het helpt toch aanzienlijk ten opzichte van de drukte. Ik weet dat andere mensen daar minder moeite mee hebben om te bidden in drukte. En misschien dat mensen zelfs daar ook heel, heel perfect en heel, heel vrijmoedig kunnen bidden. Maar mij helpt alleszins stilte om te bidden. En in de natuur om te bidden, ja.
Want het is echt stil hier, hè?
Ik vind van wel.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang. Voor de onzekerheid van morgen, God omgeeft je steeds, Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God.
Is dat ook een beetje mediteren dat Hij doet als ik het zo hoor?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat je, als je dingen aanschouwt en je praat met de Vader over de pracht van de natuur en het feit dat wij hier nu samen op die berg geklommen zijn of op die heuvel geklommen zijn en dat we dat kunnen met elkaar delen, dan kun je daarover nadenken van ja, hoeveel mensen in de wereld zijn op zoek naar, naar een vredevol moment. Naar een plek waar zij vogels horen. Een plek waar ze de kleuren van bomen zien. Waar ze de kleuren van het water zien. Waar ze weerkracht mogen ervaren om hun leven misschien op te pakken of verder te zetten. Dat vind ik een voorrecht, dus dat helpt mij om te mediteren als ik hier ben.
God, u bent mijn God. En ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede vorst vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen.
Over veerkracht gesproken, dat is therapie. Is gebed ook iets therapeutisch?
Zo ervaar je dat toch, dat therapeutisch is. Dat je met je problemen, met je moeites, dat je die bij God kan brengen. En dat je na dat gebed, na die tijd, dat je ervaart van, goh, dat heeft met mij iets gedaan. Omdat je vanuit je pijn, je verdriet, je bekommernissen, als je die geuit hebt, dan ervaar je van, oké, ik ben eigenlijk bij de genezer geweest, ik ben bij de therapeut geweest, die heeft mij aanhoord en die heeft mij eigenlijk gecured, of die heeft mij aanhoord en daardoor voor een stuk mij hersteld of laten aanvoelen dat ik bij hem terecht kon voor herstel en voor therapie. Dus ja, dat klopt, dat therapeutische effect van bidden.
Dus ja, wat is gebed eigenlijk en kan het op verschillende manieren of is dat een speciale methode?
Nee, methode zou ik dat niet durven noemen. Maar er zijn zeker verschillende manieren. En je kan het ook in de Bijbel dikwijls herkennen. Soms zijn het echte hulpvragen en anderzijds kan het uitsluitend dankuitingen zijn. Kunnen het ook noodkreten zijn. Verschillende methoden zou ik het niet noemen. Soms zit je op je knieën of zit je in de stilte en komt er iets naar boven in je geest of voor je geest waar dat je dan echt wil voor gaan pleiten van Heer, alsjeblieft, doe dit of verander dat, want dat is echt belangrijk. En op sommige momenten, dan durf je bijna te zeggen van, maar dit kan toch zo niet langer.
Bestaat er zoiets als een evangelisch manier van bidden?
Nee, dat denk ik niet. We hebben wel het voorbeeld van Jezus. Als de apostelen hem vroegen van, ja, Heer, leer ons bidden. En dan bidt hij het onze Vader. Dat kan een evangelische manier zijn om te bidden. Maar dat is evenzeer zo het geval voor een orthodoxe of over een anglicaan of over een katholieke. Dus als ze kijken naar het voorbeeld dat Jezus daar gaf, ja, dan zou je dat kunnen als een hulpinstrument ervaren.
Maar het onze Vader is maar één gebed. Kent u er nog meer?
Ja, elk gebed is een gebed. Het Onze Vader heeft Jezus daar specifiek gebeden. Maar als wij hier nu zouden samen starten met het bidden, dan is dat een apart, een nieuw gebed dat tot stand komt. Dus er zijn tal van gebeden.
Dus u maakt nieuwe gebeden? Of?
Ja, ik denk het. Ik hou me niet aan een vast patroon. Behouden ze dat ik de Heer heel dikwijls dank en dat ik de Heer dikwijls loof. Alvorens dat ik met een aantal dingen bij hem kom. Dus daar zou je misschien een bepaalde methodiek kunnen achterzien. Maar het zijn veelal nieuwe gebeden en soms repetitieve gebeden. Ik herhaal ook dikwijls dezelfde gebeden. Maar ik ervaar dan niet dat zijnde van, ja, ik ga mijn bandje opnieuw terug laten afdreunen. En dan ben ik ermee klaar. Zo ervaar ik dat niet. Elk gebed dat ik vandaag bid is een ander gebed dan dat ik gisteren zou gebeden hebben. Gewoon omdat het vandaag een nieuwe dag is.
Is bidden een soort christelijke plicht?
Ik spreek niet graag van plichten. Ik zou het bijna eerder durven stellen als een uitnodiging. Hij nodigt ons uit om met hem in gesprek te gaan. En dan ervaar ik dat toch zo niet als een verplichting. Maar voor elke christen die in de Heer Jezus gelooft, is het een verantwoordelijkheid die dat we dragen, die dat we ook gemeenschappelijk dragen, om dingen te zien veranderen of om dingen te zien doorbreken. Dus ja, ik zou zeggen, het is voor alle gelovigen die dat in Christus geloven, om te bidden en om te gaan pleiten voor de noden van anderen, om gerechtigheid te zien geschieden, om rechtvaardigheid te zien geschieden, om dingen te zien veranderen. Dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Mannen en vrouwen.
Mannen en vrouwen, uiteraard. Geen onderscheid daarvan. Ik vind trouwens dat vrouwen daarin dikwijls heel fijngevoelig zijn voor noden van specifieke groepen, van ja, de zachtheid waar zij verscheiden in zijn. De zachtheid en daardoor ook die dingen detecteren. Ja, daar hebben wij als mannen soms weinig kaas van gegeten. Dus we hebben hen ook daarin nodig. Net zoals de mensen vanuit andere continenten. Wij als rationele westerlingen zijn nogal dikwijls geneigd om bij het rationele te blijven en bij de feitelijke gebedsonderwerpen. Terwijl als je kan kijken naar de zwarte mensen, als ik het zo mag benoemen, die heel passioneel kunnen bidden, die dansend kunnen bidden, die hebben een verwachting ook dat die gebeden beantwoord worden. Een verwachting die veel hoger is en hun gebedsijver is veel krachtiger nog dan de blanke mensen. If you believe in God for a breakthrough, I need you to one more time, when I count to three, get out of your seat. Somebody to run to this space up here, because there's a miracle up here. You know we used to shout to the front. Dan denk ik van, oké. Dat is ook al een gunst, dat die mensen hier naar het westen gekomen zijn, mits, weet ik veel wat, obstakels te hebben overwonnen, maar daardoor ook ons tot zegen zijn, omdat hun gebed voor ons land, of voor ons geloof, of voor onze twijfels, om daar voor ons mee te komen pleiten, en dat bij de Vader te brengen. Dan denk ik van, wauw, wat een cadeau is dat, dat wij hier daardoor krijgen. Dus
dit is iets heel inclusiefs.
Jawel. Het is een inclusief verhaal. God wil die relatie, die communicatie met een ieder aangaan.
Goed, ik zie dat we bijna terug zijn.
Ja, dat klopt. Dat klopt. We komen hier terug in de buurt. Je hoort de drukte van de wagens al terug.
Gedaan met de rust en de stilte.
Juist, juist. Klopt.
Kunt je als evangelisch christen ook nog samen bidden met katholieke christenen?
Jawel, ik vind persoonlijk dat er heel veel te doen is om over de verschilpunten die we hebben, over ons geloof. Maar ik wil dat liever benaderen over en kijken naar de gelijkenissen. Waar zijn wij mekaars gelijken? Wij zijn christenen. En die elementen waar wij samen het over eens zijn, dat Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis en dat hij voor onze zonden geleden heeft, maar dat hij nadien ook opgestaan is. Dat zijn gemeenschappelijke elementen die we gewoon herkennen en dat we samen kunnen belijden. En dat roept mij op om samen te gaan bidden en dingen bij de Heer te brengen waar we samen van verwachten dat we antwoorden van hem mogen krijgen. En dan vallen die andere punten waar dat we het misschien minder over eens zijn, die wil ik dan geen aandacht geven en inzoomen op de gelijkheid, om het te versterken. Zoals ook Jezus het gebed uitsprak naar de Vader in het hoogpriesterlijk gebed. Vader, maak hen één zoals wij één zijn. Dus niet in verscheidenheid of niet in versnipperdheid, maar in die eenheid ligt ook onze kracht van gebed. Omdat hij daar ook op toeziet van, willen wij voor die eenheid gaan en willen wij elkaar daar ook in herkennen en eren. En niet struikelen over de verschilpunten of de moeites die dat we met elkaar gehad hebben, maar eerder op het gemeenschappelijke en het geloof dat we samen hebben in hem en zijn almacht. Misschien een element of een voorbeeld. Toen de nieuwe aartsbisschop werd aangesteld, Monseigneur Terlinde, zijn we met onder andere ook de voorzitter van de Evangelisch Federale Synode. We waren met vier om precies te zijn. Hebben we gevraagd of dat we naar hem toe mochten komen om voor hem te bidden. Opnieuw dat element van bidden. Om hem te erkennen over zijn belangrijke opdracht die hij heeft in ons land. En voor zijn mandaat dat hem is toevertrouwd. En hij heeft ons verwelkomd. We kregen een warm onthaal en we werden vriendelijk ontvangen. En we kregen liefdevolle woorden en we hadden een open gesprek met hem. En nadien hebben we afgesloten, samen ook in gebed. En hij heeft dat gebed afgerond met het Onze Vader. Hoe mooi is dat? Als wij elkaar gaan vinden als christenen, om in eenheid, in harmonie, die dingen bij de Vader, bij onze hemelse papa, te gaan brengen en uitkijken naar zijn antwoorden. Ik denk dat daar de kracht nog meer en meer ligt, in die gemeenschap van eenheid. En de kracht van elkaar erkennen in het gemeenschappelijke geloof dat we samen ervaren. Ja, dat vind ik heel bijzonder.